Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Berend Strik voor beeldende kunst, saxofonist Benjamin Herman voor jazzmuziek of aan Karin Bloemen voor kleinkunst. In deze aflevering hoor je het jonge talent Lieke Wouters. Ze is in 2018 afgestudeerd aan de Sint-Joost School of Art and Design in Breda. En haar vraag is voor Piet Kroon. Hij is animator, schrijver en regisseur van animatiefilms. En internationaal bekend om zijn werk als storyboard artist voor onder meer de blockbusters Shrek 2, Rio 1 en 2 en Despicable Me. Lieke, we staan tussen de grachten van Amersfoort-Vathorst.
Ja.
We gaan zo naar Piet.
Ja, klopt.
Hoe groot is Piet Kroon voor het veld van animatie?
Zo groot. Ja, ik denk dat zijn werk is niet voor niks internationaal bekend.
Noem eens wat.
Hij heeft natuurlijk zijn eigen film Dada. Heeft heel veel internationale bekendheid gegeven. En werkt ook voor de grote studio's uit Amerika. Ice Age en Ferdinand en
Shrek,
Despicable Me. Hij heeft een hele lijst van hele mooie dingen gemaakt.
Hij heeft zelf Heinz gemaakt, hè?
Ja, klopt, hier in Nederland.
Ja. Ja. Waarom is hij zo goed?
Hij kan zo goed humor in zijn werk vangen. Hij heeft zo'n fantastisch gevoel voor timing. En zijn tekeningen zijn zo sprekend en levendig als je iemand nodig hebt om een verhaal te vertalen. Dan zijn die dingen die wil je erin hebben zitten. Zeker voor animatiefilms.
Ja. Waar ben je zelf mee bezig? Wat maak je zelf?
Ik maak van alles. Televisieproducties, YouTube filmpjes, korte films, animatiefilms. Voor in het soort van de animatiefestival circuit ben ik werkzaam als zowel animator als soms storyboard artist. Als rigger of technische nerd waar ze me maar een beetje voor nodig hebben.
Ja. En wat is je vraag straks?
Mijn vraag is, hoe vang je nou wat er in tekst geschreven staat in beeld? Hoe gaat dat proces in zijn werk?
Dus van papier naar beeld, hoe doe je dat?
Ja, van tekst naar bewegend beeld. Gaat daar enige research aan vooraf? Wat voor rol speelt geluid binnen het overbrengen van die tekst en die gevoelens die dan of emoties die in die tekst geschreven staan?
En wil jij dit inzetten voor een eigen film? Heb je dat voor ogen? Werk je aan iets groots?
Ik werk zelf op het moment nog aan niks groots. Maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk verschillende dingen als soort van spons tot me te nemen. En kijken wat is er allemaal out there.
Oké, en we gaan eerst uitvinden hoe je dus van een storyboard op papier gaat naar karakters, naar volwaardige personages.
Ja, die eerste stap van script naar beeld.
Laten we gaan.
Ja, let's go.
Hallo.
Hi.
Hallo.
Hi.
Kom binnen, ik ben Piet. Hoi. Zo. Heb je het kunnen vinden?
Ja, ja zeker.
Nou, goed zo.
We zitten aan de keukentafel omringd door allemaal schitterende beelden, allemaal karakters uit jouw films.
Ja.
Daar gaan we het niet over hebben, maar ze zien er mooi uit. Dat wilde ik maar even gezegd hebben.
Posters ook.
Posters inderdaad, boeken. Dit is een animatorenhuis.
Ja, het zijn beeldjes van films die ik geregisseerd heb. En dan maken ze dat soort dingen hele mooie, echte beelden van de personages en zo. Om in feite aan de mensen die de macht hebben bij zo'n studio, om die een beetje te overdonderen. Te laten zien hoe mooi het gaat worden. En veel mensen hebben met animatie veel moeite om zich voor te stellen hoe het gaat worden. Dus hoe concreter je het kunt maken, hoe beter het is.
Lieke, je hebt een vraag.
Ja.
Ja. Nou, als story artist dan ben je een beetje natuurlijk de eerste, of een van de eerste die het script van papier, van tekst naar bewegend beeld vertaalt.
Ja.
Beeld vertaalt. Hoe gaat dat in zijn werk, zo dat proces, voor jou?
Nou, dat gaat kan op heel veel verschillende manieren. Het ligt er helemaal aan wat het project is en waar je werkt en zo. Maar in principe is het precies zoals je zegt, er is een script. Ja, dat leest vaak goed, zeg maar. En als je het gaat visualiseren, dan leer je daar heel veel dingen van. Want sommige dingen, als je een goed beeld kiest, dan hoef je niet meer zoveel te praten of te veel uit te leggen en zo. En dat is eigenlijk het idee dat je met een groep mensen, storyboard artists, zo'n project gaat experimenteren om te kijken op welke kant op zou gaan. En het is heel erg verschillend in de zin dat soms is er helemaal geen script. Mm-hmm. Alleen een soort vaag idee wat er gaat gebeuren in de film. En dus eigenlijk is dat heel erg leuk, want dan word je als storyboardtekenaar eigenlijk een beetje schrijver ook. Dus je gaat helpen dingen te bedenken en dingen uit te proberen en zo. En dat is eigenlijk het proces. Het is niet een letterlijke vertaling in de zin dat het in één keer goed is. Het is echt een zoektocht. Je kunt, zeker bij grote, lange animatiefilms waar ik veel aan gewerkt heb, kan het jaren duren dat je gewoon met een team van 12, 15 mensen steeds meer hetzelfde verhaal tekent en uitprobeert. En al die tekeningen worden verzameld of achter elkaar gezet als een soort van super dia-show. En dan kunnen ze al geluid en muziek onder zetten, zodat je eigenlijk een soort van blauwdruk krijgt van de film die je wilt gaan maken. Als het goed is, is het dan al ook wel grappig en spannend. En ja, het meest belangrijke is denk ik dat je leert wat je nodig hebt. Want in animatie moet je zien te voorkomen dat je dingen maakt die je niet gaat gebruiken. Als je een gewone speelfilm maakt, dan heb je acteurs en een locatie en je schiet veel en veel meer dan dat je nodig hebt eigenlijk. En dan ga je in de editing ga je uitzoeken wat je gaat gebruiken uiteindelijk. In animatie gebeurt de editing eigenlijk van tevoren. En bouw je zo'n animatic of story reel en alle mogelijkheden van wat zou er gebeuren als we de scène anders aanschieten of de camera in de linkerbovenhoek hangen in plaats van op de grond zetten en zo. Dat probeer je allemaal uit als storyboardtekenaar. Dus het is echt een heel gevarieerd en leuk vak uiteindelijk, omdat je gewoon, je zit gewoon te fantaseren wat zou dit kunnen worden.
Ja.
En vaak is het ook de bedoeling dat je het leuker maakt, dat je dus je kunt dingen toevoegen. Je kunt hele personages erbij bedenken die nog niet bestonden in het script en zo.
In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van referenties of research? Gebeurt dat ook al in die fase of is het echt soort van...
Jawel, ja, tuurlijk. Het is nogmaals, het ligt eraan in wat voor soort productie je werkt, zeg maar.
Misschien kun je er eentje, een grote titel, als voorbeeld nemen. Dat gaat misschien makkelijker.
Dat is goed.
Nou, Rio bijvoorbeeld.
Rio. Ik heb allebei de Rio's meegewerkt. Uh-huh. En het was een nieuwe wereld, zeg maar. Het was een wereld van papegaaien die in de eerste film, althans, die woonden in de stad. En die bleven een avontuur. En alle regels van die wereld moeten nog worden vastgelegd, in feite. Voor een deel zit het in het script, maar heel veel dingen ook niet. Ja, dan ga je dus fantaseren. Eigenlijk voor een heel groot deel is het bijna de bedoeling dat je fouten maakt. Dat je dingen probeert en presenteert opdat de regisseurs en de producenten kunnen zien wat werkt en wat niet werkt. En de dingen die niet werken, dat is ook heel belangrijk, want dat leert iedereen van en dan groeit het project in zekere zin. Maar je moet dus als storyboard tekenen, niet gek opkijken als hele leuke dingen die je gemaakt hebt, mooie tekeningen, uiteindelijk het niet redden, want dat is niet in één keer goed. Het is echt een soort van zoek. Die je moet doen.
Is snelheid dan ook misschien belangrijker dan bijvoorbeeld, je werkt niet echt gedetailleerd natuurlijk, je moet vooral een soort van...
De ideeën die er aan de grondslag liggen moeten helder en duidelijk overkomen. Het hoeven niet per se hele knappe tekeningen te zijn. Ik ben ooit begonnen als animator, zeg maar, als 2D animator met een potlood. En dan werkte ik aan de film American Tail 2. Dat was een beetje een Disney-achtige tekenfilm. En dat is echt krankzinnig moeilijk om zo te tekenen, om die bewegingen zo goed te krijgen en zo. Storyboarding, dat lag mij veel beter, omdat het was het minder belangrijk dat het echt een perfecte tekening was, als het maar duidelijk was, als de emoties en het acteren maar overkwamen en zo. En je kan ook binnen één productie, als je 15 mensen hebt die eraan werken, storyboardtekenaars, dan werkt iedereen op zijn eigen manier. Dus uiteindelijk de animatic die gemaakt wordt, die wisselt heel erg. Dan is het heel goed getekend, dan is het een stukje minder. Tot je op het punt komt vaak dat je de executives, zeg maar, mensen van de studio, die hebben dan opeens moeite om te begrijpen als opeens iets anders getekend wordt, is dat dan nog wel dezelfde papegaai of een andere papegaai. Dus op het eind van de rit kan het ook gebeuren dat je als storyboardtekenaars in feite dingen in het net moet gaan zitten overtekenen en zo. Maar zeker je eerste versies zijn heel snel en wild. En het is echt gewoon de bedoeling om dingen te proberen.
Experimenteren met het verhaal.
Ja.
Is dat ook een van de redenen waarom je een beetje van animator naar storyboard, dat je meer input hebt in?
Ja. Ik had die eerste film waar ik als animator tekende, was Mercantile 2. Ik had daar een scène in en daar had ik een ander idee voor, een leuker grapje, vond ik zelf. Mm-hmm. En toen ging ik naar de regisseur, van wat als het nou in plaats van dit gebeurt, mijn grapje zou doen. Nou, hij vond het inderdaad een leuker grapje. Maar zei hij, ja, we kunnen het niet doen, want Steven Spielberg was de producent van die film. Mm-hmm. Die had afgetekend op dat minder leuke grapje. Dus dat verwachtte hij te gaan zien.
Ja.
En ja, ik kon niet iets anders gaan doen, zeg maar.
Nee.
Daar leerde ik van dat als je leuke grapjes wilt bijdragen, dan moet je dus eigenlijk eerder in het proces zijn. Als je aan het animeren bent, dan ben je echt aan het uitvoeren. Dan is het heel moeilijk om dan nog dingen te gaan veranderen. Je hebt heel veel creativiteit, maar het zit dan in de bewegingen en niet meer in wat er gebeurt, zeg maar. Het is echt een proces van vaak jaren, waarin je langzamerhand de film vindt in feite. En zeker bij een project als Rio was het echt een avontuur om te ontdekken wat het moest zijn.
En zit er een rode lijn in wat je moet kunnen op die plek? Welke vaardigheden heb je echt nodig?
Als storyboardtekenaar?
Ja.
Ja, je moet makkelijk en snel en duidelijk kunnen tekenen. Dat ik al zei, het hoeft niet per se heel netjes, het hoeft niet echt precies te lijken op hoe de film uiteindelijk gaat worden. Ik probeer het altijd wel een beetje te doen, omdat ik, van mijn gevoel is, stijl is een heel erg, er zit al heel veel verhaal ingebakken. Dus als je één tekening ziet, dan kun je al heel veel van in feite van raden, van hoe gaat dat personage zich bewegen. Is het realistisch of is het een beetje meer designachtig en abstract en zo. Mm. Dus ik vind als je bijvoorbeeld, ik heb dan de tweede Shrek-film meegewerkt en dan die. Ze wist precies hoe het eruit ging zien, net zoals de eerste Shrek. Mm. Dus het is vrij realistische figuren. En er waren storyboardtekenaars die tekenden echt heel erg gestileerd. Alsof het van een of andere goedkope tv-show kwam, zeg maar. En het was soms heel grappig. Alleen het was grappig omdat het in die stijl getekend was. Maar als je dat zou voorstellen met de echte Shrek-figuren, dan zou het een stuk minder minder grappig zijn, naar mijn gevoel.
Ah, ja. Dus de humor komt echt uit het acteerwerk?
Ja, en dat is een beetje van waar moet je in regelen? En ook dat is weer een zoektocht. Hè. Wat is, toen ik aan die Shrek-film werkte, de eerste tijd dat ik er was, ben je gewoon op zoek naar wat voor soort grappen kun je maken.
Heb je nou een favoriete grap? Die
ik heb in
een film
in Shrek 2, de enige grap die ik gemaakt heb, die ik echt kan aanwijzen van en op verjaardagen tegen mensen kan zeggen van dat. En dan weten ze ook welke grap het is vaak, omdat het echt een leuk werkt in die film. Ik moest een scène maken en er was nog geen script. Het was echt niet meer dan het idee van Shrek zit in de gevangenis en hij moet bevrijd worden door zijn vriendjes.
Met Pinocchio.
Pinocchio is een van zijn vriendjes die helpen om te laten ontsnappen wordt net als in Mission Impossible. Tom Cruise wordt dan een draad naar beneden. En dat was eigenlijk het idee. Mm-hmm. Dus dat moest ik dan ook tekenen. En dan kan hij nog niet bij Shrek. Dus dan bedenkt iemand van, als je nou een leugen vertelt, dan groeit je neus. En dan kan ik over de neus naar Shrek lopen met de sleutel. En dan is hij vrij. Nou, hij moet dus een leugen vertellen, maar hij weet niet wat. En dan suggereert iemand van, nou, zeg gewoon iets absurds. Van, ik draag damesondergoed. Mm-hmm. En dan doet hij dat.
Ken je hem?
Ja, ik ben opgegroeid met deze films. Ja, dus deze grap, ik ken deze.
Dan doet hij dat en dan wordt zijn neus niet langer. En dan zeggen ze, wat, heb je een echte dame zonder hoed? Nee, natuurlijk niet. En dan groeit zijn neus. En dat idee van die dat was een van de eerste grapjes, denk ik, die ik bedacht toen ik aan die sequentie werkte. En ja, dat was dus van dame zonder een personage in een tekenfilm of een animatiefilm die dames van de goed, dan denk je van nou, dat accepteren ze natuurlijk nooit.
Maar ja, toch wel.
Dat deden ze wel. Ze hebben het zelfs nog aangedikt. En op een gegeven moment in de film dan kijken ze en dan zeggen ze, it's a thong. Ja. Dat heb ik niet bedacht. Maar het idee dat hij dus moet jokken en dat dan dat het dan waar blijkt te zijn. En, En dat is denk ik de grootste stempel die ik op de populaire cultuur heb gedrukt, die ik me kan herinneren.
Dus tekenen in de stijl van de film, want dan weet je gewoon beter wat werkt.
Ja.
Heel veel grapjes bedenken, waarvan er heel veel sneuvelen en soms er eentje doorheen komt.
Ja.
Wat zijn nog meer vaardigheden die je moet hebben?
Ook, laten we zeggen, cameratechnisch moet je, omdat je... Zeker bij computeranimatiefilm is natuurlijk de camera, die kan alles, die kan onder de tafel door, achter je langs, om je heen en zo. En dat moet je dus ook, in principe moet je dat kunnen tekenen.
Perspectief.
Of je moet, wisselend perspectief. En,
Gewoon een hele goede tekenvaardigheid lijkt me gewoon.
Ja, of je moet er handig in zijn. Dat is ook wel een beetje... Eigenlijk moet je gewoon zonder al te veel erbij hoeven na te denken, moet je gewoon kunnen tekenen wat je in je hoofd hebt, zeg maar. Mm-hmm. Ja, er zitten ook wel wat schrijfvaardigheden bij, denk ik. Je krijgt vaak scènes, als je dan, je leest ze dus eerst 10 keer door of zo. En dan, als je eraan aan het werk bent, ben je natuurlijk voortdurend bezig om die scène in je hoofd af te spelen. En al tekenend ontdek je soms, als hij nou eens dit zei in plaats van dat... Dat zou leuker zijn. Of dat leidt dan aan een andere gedachte, of een leuker grapje of wat dan ook. En dat wordt je ook uitgenodigd om dat soort dingen te doen en te presenteren. En als dat succesvol is, dan kan dat ook in de film terechtkomen. Dus dan schrijf je in feite dialogen of je edit de dialoog. Je kan 3-4 zinnen weglaten, want het is wel duidelijk dat die, hoeft niet meer uit te leggen aan iemand anders hoe hij zich voelt als je dat in je tekening kunt... kunt uitleggen. Dingen kunnen spannend moeten zijn of kamerbewegingen of wat dan ook.
Ja.
Het is in feite gewoon filmen met een potlood, zeg maar, of op de Cintiq.
En je werkt met een team dan. In hoeverre is het moeilijk om dingen consistent te houden als je met zoveel verschillende mensen aan één verhaal werkt?
Dat is een heel groot deel, is dat de taak van de regisseur, zeg maar, om dat bij elkaar te houden, denk ik. En als team, omdat je bij elkaars pitches bent, leer je langzamerhand een beetje wat leuk werkt in één scène. Dus probeer het een beetje in te regelen.
Te levelen.
Bij de tweede Rio-film was ik de head of story. En dan sta je bij het hoofd van het team van de storyboard mensen. Deel van je werk was toen om gewoon in de gaten te houden dat een beetje consistent werd. Zeg maar. Dat de regels die opgesteld waren in die specifieke wereld. Dat mensen dan niet tegen zonderden als het ware.
Uh-huh. Kun je in zijn algemeenheid zeggen hoe je iets grappig maakt? Want Lieke zei net, jij bent heel goed in een paar bewegingen iets gewoon grappig maken. Gewoon niet te veel context, gewoon in zichzelf als sec grappig. Hoe doe je dat?
Nou ja, ik maak een tekening en het is een soort van animeren in feite. Alleen niet met alle tussentekeningen, maar gewoon verhalende poses, zeg maar. Gewoon sterke houdingen. En terwijl ik werk, ben ik voortdurend aan het klikken tussen de ene en de andere tekening om te kijken of het doet wat het moet doen. En ik denk dat je moet leren om niet te veel tegelijkertijd te willen doen. Dus ik denk dat ik vaak tussen twee tekeningen maar één ding echt verander en de andere dingen zijn ondersteunend. Dus als de ene figuur een groot gebaar maakt, dan laat ik andere figuren die in de scène zijn wel een klein beetje reageren. Maar ik probeer niet, je moet echt, laten we zeggen, regisseren waar mensen kijken.
Juist.
Dat moet je controleren. En dan, of het... Kijk, als het in mijn hoofd waar de grap zit... Dat is... Ik ben niet degene uiteindelijk, tenzij je zelf de regisseur bent... die naast de editor zit en zegt van... dit moet 2 beelden langer of korter. En daar zit wel vaak wat iets grappig maakt. Ja, of nee, is meer in de timing ervan dan dat je... Hmm. Nou, het zijn dezelfde tekeningen, maar als iemand... Die weet wat ze doen, zeg maar. Dan kan het opeens grappig zijn. Of het kan er gewoon. Ja.
Dus jouw taak is vooral de eenvoud erin te brengen. Glashelder te maken waar de grap naartoe moet.
Ja.
En dan is het aan een editor en een regisseur om de timing erin te leggen.
Ja. Ik heb nooit een opleiding gedaan voor animatie per se. Maar ik tekende altijd strips. En een strip is in feite, heb je ook personages en die moet je allerlei... Verschillende emoties en dingen en acties moet je kunnen uitacteren, als het ware. En dat is een hele goede leerschool geweest, denk ik. Waar zit de pauze? Wanneer trekt hij zijn wenkbrauw op? Je kunt natuurlijk tekenen of storyboarden met gewoon een medium shot en een mannetje met zijn mond open. En daar zit die hele zin onder. Of je kunt het veel meer gaan zitten voorkoken en allerlei kleine subtiele dingen erin brengen en zo. En dat is veel meer werk natuurlijk. En het gevaar is dat misschien de editor dat niet... Die krijgt een hele stapel tekeningen bij wijze van spreken voor een heel kort zinnetje. En die hebben niet precies hun hoofd van hoe ze dat moeten timen.
Ga jij dan na nog terug dan, als de edit gemaakt is? Kijk je er dan nog naar en kun je daar dan nog...
Nou, je wordt wel eens... Maar goed, het ligt, als je in een grote studio werkt, je bent gewoon één van het storyteam.
Ja.
Dan is dat echt, het domein van de regisseur, zeg maar. En dan word je alleen in geval van nood word je erbij geroepen. Dat gebeurt wel eens, dat ze een tekenaar erbij laten komen om te kijken of ja... Dit is minder leuk dan dat we dachten dat het zou zijn. Waar kan het dan liggen? En dan kan je, ja, als je dan ziet waar het dan ligt, dan kan je proberen om dat te fixen.
Je moet misschien ook een beetje een dikke huid hebben. Als iemand dat over jouw grapje en jouw tekeningen zegt. Van, ja. Het is eigenlijk helemaal niet zo grappig, nu we het zo zien. Dat is lullig, toch?
Ja, maar het is kijk, zelf ook als in de script ook, dan kan je dingen... Het is ontzettend leuk als je het leest, is ontzettend leuk, maar... Ja, het hoeft niet leuk te zijn als iemand het uitvoert, zeg maar. En voor hetzelfde, aan de andere kant is dat je scènes hebt waarvan ik dan denk van, dat is geen zak aan. Maar als het een goede acteur geeft, die opeens dat ik daar echt een mens van vlees en bloed hoort zeggen. Nou, dat is zo rijk. Ja. Dan kan opeens de lulligste zin kan opeens ontzettend grappig zijn, zeg maar. Dus het is een hele... Je moet een dikke huid hebben en je moet tegelijkertijd ook vechten voor waar je in gelooft. Maar niet al te lang. Als je het al te lang doet, dan word je hinderlijk en zo. En dan, dus je moet een beetje,
als
je gepitst hebt, dat is dan je grote moment. En dan kan het kan heel succesvol zijn en dan kan het 3-4 weken later, kan het gewoon, dat hele idee wat je had, kan er weer uitvallen. Omdat gewoon mensen het niet... Of dat te oud wordt, weet je. Want het probleem met die films is vaak dat ze zo lang duren om te maken. Dat als je 20 keer hetzelfde grapje hoort, is het minder leuk op een gegeven moment. En dan komen de mensen, dat is niet zo grappig, moeten we wat anders voor maken. En dan ben ik altijd wel geneigd om te gaan zitten argumenteren. Ja, nee, maar
het is echt
leuk. Dus, herinner je nog de eerste keer je hoort? Want dan wordt dan, ik heb niks tegen natuurlijk als dingen leuker worden. Maar soms worden ze alleen maar anders en is het gewoon zit de vonk is weg en dan is het minder leuk.
Wanneer is jouw vak het allerleukst? Wanneer denk je nu, dit is de beste baan die er is?
Nou ja, als je een beetje vrijheid krijgt, zeg maar, als je beroep op je gedaan wordt om dingen bij te dragen en dingen te ontwikkelen. En dus het is vaak ik heb er wel geluk mee gehad. Ik heel vaak heel vroeg bij projecten gekomen ben, voordat er echt een script was en voordat alles helemaal muurvast lag, zeg maar. Als het echt heel erg vast ligt, dan is het een stuk minder, dan wordt het in feite gewoon heel erg veel tekenen. Hè. Maar als er wat meer vrijheid is en wat meer kan bedenken, dat is leuk.
Heb je nog tips voor jonge storyboarders? Je zei net, strips hebben mij geholpen. Wat zijn nog meer nuttige dingen?
Veel kijken ook. En nog een keer kijken om te zien hoe het werkt. Zeg maar. Het heeft ook heel veel te maken met filmvertellingen en zo. Dat is een soort grammatica bijna die je ook kan leren. Gewoon ook door veel dingen te kijken. En dingen, god, dit vond ik een spannende scène. Waar zit dat nou precies in? Ja, en ik denk voor story is het ook heel erg, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je een soort van diepte en betekenis probeert te geven aan de scènes die een beetje verder gaat dan de oppervlakte, zeg maar. Ja, ik heb scènes geprobeerd te tekenen. Ik moest me aan de dialoog houden, maar je kunt het op zo'n manier tekenen en acteren dat je eigenlijk voelt dat iemand iets anders bedoelt dan wat hij zegt, als je begrijpt wat ik bedoel.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ik geef wel eens workshops en zo. Dan geef ik verschillende groepjes studenten één scène, dus dezelfde dialoog. Mm-hmm. En tegen de ene groep, hè, zeg ik dan, dat weten ze niet van elkaar. Zeg ik, nou, dit is een, deze scène is deel van een thriller. Of deze scène is een romantisch verhaal. En dat geeft dus een hele andere intentie aan die. Hè. Je kan, mensen kunnen een dialoog met elkaar hebben, maar als ze eigenlijk spionnen zijn of zo, dan gedragen ze zich anders. Mm-hmm. Dus dan zeggen ze dezelfde dingen, maar ze kijken even of er niet een microfoontje verstopt zit onder de tafel of wat dan ook. En dat is vaak levert hele leuke dingen op, omdat je dan ja, dezelfde scène ziet, alleen met vanuit verschillende intenties als het ware. Of je kunt zeggen, nou, dit is een scène die tussen twee mensen zich afspeelt en de ene figuur is zijn kat kwijt. En je moet alles laten zien vanuit het perspectief van de kat die in die kamer zit en die probeert ongezien naar buiten te komen. Dus dan staat je kamer heel ergens anders. Je ziet dezelfde scène in feite op een hele andere manier. Mijn idee daarbij is om studenten te leren, zeg maar, dat je hebt iets dat staat vast, dat is dan de tekst, maar de rest kun je allemaal nog invullen en inregelen. En zo. Ja. En dat is in feite wat je als storyboardtekenaar moet doen. Je leest het hele script, voor zover het er is. En hoe past jouw scène die jij gaat doen in dat hele script?
Ja. Lieke, wat haal je hier voor antwoord uit? Heb je een antwoord op je vraag?
Ik heb een heel uitgebreid antwoord op mijn vraag. Ja.
Hoe zou je het samenvatten?
Hoe zou ik het samenvatten? Ja, het borden is experimenteren.
Nou, het is simpelste is dat je dus... Je moet alles proberen om erachter te komen wat je moet doen.
Ja.
Opdat je niet te veel doet. Dus je moet eigenlijk veel te veel doen om uiteindelijk niet te veel te moeten doen.
Die blauwdruk die moet kloppen.
Ja.
Zodat men daarmee uiteindelijk de film kan gaan maken.
Ja.
Fascinerend. Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Geen dank.
Wanneer komt je eerste film uit?
Ik laat het je weten.
Heel goed.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast, powered by the Keep an Eye Foundation. Abonneer je vooral op de podcast, zodat je ook de afleveringen over mode, fotografie en grafisch ontwerp niet mist. De muziek die je hoort is van Maarten Hogenhuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.